kan u me allemaal goed verstaan. Ja. Goed dat u er weer bent vanmorgen. Het is wat rustiger, zie ik. Waarschijnlijk toch wat vakantie. Ik wilde, kinderen zitten denk ik wel de duin, dat is natuurlijk ook voor het laatste, de laatste dienst, ja, voor de vakantie. Maar goed dat u er bent, het is vandaag zondag 7 juli en namens de kerkenraad mag ik u hartelijk welkom heten vanmorgen. Ja, u als lid, vriend of gast, u bent hier naartoe gekomen met een reden. En dat is om dichter bij de Heer te zijn en hem beter te leren kennen door de leer uit zijn woord. Ja, de kinderen die missen we inderdaad. Ik had ze ook graag even aangesproken. Maar ik hoop dat ze een fijne tijd hebben daar in Kwelderduin. En ook iedereen die naar de opname van de dienst luistert, willen we hartelijk groeten vanaf hier. En we wensen u veel plezier bij het afluisteren. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen. Laten we nu een moment nemen van stil gebed. En waarbij we onze gedachten vrij kunnen maken. En onze harten open kunnen stellen voor wat onze Heer tot ons wil spreken deze morgen. Laten we stil zijn. Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft en alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van God, onze Vader, en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Ja, de kerkenraad vraagt uw gebed voor onze zieken in de gemeente. Ik noem u zo een paar namen. Natuurlijk zuster Ada en broeder Kees de Vos. Denkt u ook aan hen. Zuster Joke van Marion. Zuster Ali Dimbers. Broeder Dirk Koorn. Broeder Ger van der Hagen. Ja, zuster Terpstra. En Benico Castro mogen we ook nog noemen. Ze zijn veelal nog helend van ziekte of van misschien botbreuken. Maar blijft u voor ze bidden. En ook voor genezing en voor ook Gods nabijheid bij hen. Ja, op het prikbord achter in de hal vindt u het lijstje met de namen van onze zieken. En neem eens een paar mee en gedenk aan ze in uw gebed komende week. Vraag u ook om gebed voor hen die in de rouw zijn. En natuurlijk voor de ouderen. En met name hen die hier niet meer naartoe kunnen komen. En niet meer naartoe kunnen komen om de dienst met ons mee te beleven. Vergeet natuurlijk niet te danken. En probeer te leven in de dankbaarheid. En dank God voor dus alle zegeningen die we mogen ontvangen. Nou, het gisteren natuurlijk het jaarlijks interkerkelijke voetbaltoernooi en barbecue gehouden. En daar wil ik graag Niels voor naar voren vragen, want er is wel wat gebeurd. En daar kan Niels beter wat over vertellen dan ik.
Ja. Nou, goedemorgen allemaal. Gisteren hadden we dus het interkerkelijk voetbaltoernooi voor degenen die mij niet kennen. Ik ben de vriend van Jalina. Ik kom hier al zo'n 4 jaar. Ik vind het heel gezellig hier in deze gemeente. Fijne gemeente. Zelf woon ik in Ede op het randje van Lunteren, dus ik ga ergens anders naar de kerk. Maar ik vind het ook fijn om hier te zijn. En ik doe ook al 3 jaar mee aan het voetbaltoernooi. Dat ik nu het woordje doe, vind ik ook leuk om te doen. Normaal gesproken doet Daan beter dat. Die staat er ook vaak voor. Maar die is nu bezig met de afzetting van de kinderkerk. Daarom kan hij nu niet aanwezig zijn. Volgens mij ben ik ook ongeveer de enige op Reza na uit mijn team die hier vandaag aanwezig is. Reza heeft ook meegedaan, een paar anderen van de ACC ook. Ze hebben het echt heel goed gedaan. We hadden 3 teams van de VEG, VEG 1, 2 en 3. We begonnen best vroeg in de ochtend, 9 uur starten we. Hebben het toernooi geopend met het gebed. Daarna begonnen de eerste wedstrijden. Die waren verdeeld in 4 pools. Elk VNG-team zat in een andere pool. En voor iedereen eigenlijk gelijke kansen. Na de ochtend gingen ze berekenen wie er door waren naar de eerste divisie en de tweede divisie. Als je bij de eerste twee was geëindigd uit jouw pool, ging je door naar de eerste divisie. Bij de onderste twee ging je naar de tweede divisie. Nou, tot onze grote verbazing, vooral van VNG3, was ieder team van de VNG door naar de eerste divisie. Dus allemaal bij de eerste twee geëindigd. En ik denk dat VNG3 daarbij best wel boven zichzelf is uitgestegen, want dat is het niet verwacht. En daarom vond het ook wel erg lastig om tegen de teams te spelen die ook eerst en tweede waren geworden. Maar dat vond ik wel dat ze het goed hebben gedaan. Alsnog gewoon met z'n allen op het veld gestaan, ook al is het niet allemaal heel even zin in. Maar goed, ze hebben het top gedaan. Helaas hebben ze niet veel meer gewonnen toen. VNG 2 en 1 zijn wel doorgegaan naar de kruisfinales. Dus voor de eerste, tweede, derde en vierde plek. Uiteindelijk is mijn team VNG 2, zijn we derde geworden bij het toernooi. Daar hebben we deze beker mee verdiend. En even nog de toevoeging, dit bekertje kreeg elk team voor deelname als blijk van waardering. Sowieso is iedereen met een bekertje naar huis gegaan. En VNG 1 die is zelfs eerste geworden op het toernooi. VG1 die bestond vooral uit de jongens van de wat oudere jeugd uit deze gemeente, maar helaas zien we ze ook niet meer zoveel in deze gemeente. Dus daar is ook niemand van aanwezig vandaag. Hopelijk zien we ze in de toekomst toch wel vaker, zou leuk zijn. Na het toernooi hadden we s'avonds natuurlijk nog de jaarlijkse barbecue na het voetballen, welke ook heel goed was georganiseerd, vooral door Chris achterin. Dankjewel Chris. En natuurlijk ook alle andere mensen van het Singin-team. Nou, het was ook weer heel gezellig. Het was wel wat kouder dan vorig jaar, dus we zaten lekker binnen met z'n allen. Maar we hebben wel weer lekker kunnen barbecuen en vooral een gezellige avond gehad. Daarna ging iedereen weer naar huis en volgens mij zijn we veilig thuis gekomen. Dus zijn we dankbaar voor God voor deze leuke en fijne dag. En we hopen volgend jaar weer zo'n mooie dag te hebben met elkaar.
Mooi, ja, wel. Dankjewel, Niels. Mooi duidelijk gesproken. Iedereen een goed beeld gehad van wat gisteren gebeurd is. En, dankjewel. Het is ook geweldig om te zien dat er zoveel vrijwilligers altijd meehelpen en het weer voor elkaar krijgen om die dag goed te laten verlopen. Alles neer te zetten, alles ook weer te verwijderen en op te ruimen. Ja, geweldig. Ook daarin zien we eigenlijk Gods leiding. Dat is geweldig. Ja, dan wil ik u nog de bevestigingsdienst voor nieuwe leden noemen. Wanneer je het op je hart hebt om aan te willen sluiten bij onze gemeente. Laat het even weten aan onze secretaris Richard de Vos. En in het in het maandblad staan wat vacatures vermeld. En zo zijn we eigenlijk op zoek nog naar een kostersduo. Tuinmannen of tuinvrouwen, crashmedewerkers, mengers voor het geluid aan het mengpaneel en mensen die eventueel de beamer willen bedienen. Vind je dit wat of wil je graag wat doen voor de gemeente, laat het ons even weten en doe mee in ons team. Dan de agenda, maandagavond om 19:30, morgenavond. Komt de kerkenraad weer bijeen in de vergadering. Ja, mocht u langs willen komen, dan kunt u een van ons aanschieten. Dan plannen wij even in dat we even met u kunnen praten over welk onderwerp u maar wil. Woensdagmorgen vanaf 10:00 is de wekelijkse inloopmorgen hier in de kerk. U bent ook van harte welkom voor een gezellige morgen met elkaar en een kopje koffie of thee. En met wat lekkers zit er altijd wel bij. Donderdagavond om 20:00 is onze wekelijkse gemeente bidstond. Nou, zoals u weet is ook uw gebed is daar nodig. Volgende week zondag gaat broeder Ger Kiers bij ons voor. wilt ook bidden voor hem en ja, zijn voorbereiding van de dienst. Ook de volgende week zondag houden we een extra collecte voor kerk en vluchteling. Kerk en vluchteling in Den Helder. Ja, van harte aanbevolen. Vandaag gaat broeder Agert ten Apel de woordverkondiging voor ons verzorgen. Ook Gods zegen daarbij. Maar nu eerst gaan we heerlijk zingen met elkaar onder leiding van de zang- en muziekgroep.
Een hele goede morgen. Ik heb één kinderen gezien. Want de rest zit volgens mij in Kwelderduin. Maar ook voor één kinderen gaan we gewoon een kinderlied doen. Dus, en anders moet u maar extra hard zingen. Dan horen ze ons misschien in Kwelderduin. En willen ze graag terug naar de gemeente. Het allerleukste liedje, nummer 80. Liedje. Lijkt een beetje op een Nick en Simon melodietje. Dan, ze zouden hem bijna geschreven kunnen hebben. Alleen de tekst nog. We gaan verder met 225. Verblijd u in Jezus uw Heer. Was dit in A? Het was heel erg hoog. Ja. Dankjewel. Nee, hij klonk heel erg hoog. Of mijn stem is niet zo goed. Het lied zegt, houd moed in de geestelijke strijd, hoe groot ook de Satans geweld. Morgen sprak ik... Ben ik je naam kwijt. Maakt niet uit. Tom, die sprak ik. En die vroeg, wil je nog wat zeggen over een mail die ik gisteren verstuurd heb? Ik zeg, mag het? Kan het? Is er een stukje ruimte voor? Maar misschien is het wel goed, even inhakend op de geestelijke strijd die we kunnen meemaken. Ik ga hem verkorten. Gisteren kreeg ik een mailtje vanuit de kerkenraad, vanuit de oase Annapallona, waar we goed contact mee hebben. Omdat ze ons heel goed begeleid hebben bij het overlijden van mijn beide schoonouders. Maar ook gewoon omdat we ze als mens en kind van de Heer gewoon hebben leren kennen. Als krachtige mensen, als mensen die echt gaan voor de dingen van God. En toen kregen we een mail en we waren al een beetje op de hoogte. Stel dat je getroffen wordt door migraine en het wordt steeds erger. Je weet niet waar het vandaan komt en na een aantal maanden blijkt dat je nieren het aan het opgeven zijn. Terwijl je daarvoor eigenlijk helemaal niks wist. Deze man is voorganger, Stefan van Eck. En er wordt gevraagd om gebed, want zijn nieren hebben het opgegeven. In een hele korte tijd, waarvan ze niet echt weten van, ja, waar is het vandaan gekomen? Nou ja, Satans geweld, geestelijke strijd, het is duidelijk. Maar... wat ons bemoedigde is zeg maar hoe de mail was opgebouwd, want hij bemoedigde de mensen die hem bemoedigden. En kun je vanuit je bed, je ziektebed, het is mogelijk om mensen te bemoedigen. En wij werden bemoedigd door wat hij schreef, dat hij zegt, doordat jullie mij bemoedigen, kan ik jullie weer bemoedigen. Want we kijken naar de grotere zaak en het gaat om de dingen van God. En hij zegt, in alles zijn we meer dan overwinnaars en hoe de uitkomst ook is, want hij zegt, ik moet op zoek naar nieuwe nieren. En ik moet 3 keer in de week ineens 4 uur per dag naar de dialyse, terwijl je daarvoor niks had. En echt, mensen die zeg maar in de bediening staan, maar ook gewoon kinderen van de Heer, hoe dan ook, die worden aangevallen. Vorig jaar hadden ze nog een ernstig auto-ongeluk van de weg geraakt. En dat zijn echt best wel dingen waarvan je zegt, het is serieus. We worden serieus aangevallen door de vijand. Maar we zijn meer dan overwinnaars in hem. En dat mogen we vasthouden. We gaan zingen. 431. Laat een loflied op je lippen zijn. En dan gaan we gelijk door met 508. God is zo groot.
Lift the sign that the Lord has inside in your heart.
Volgende lied wat we gaan zingen. Maak ons, maak groot onze God. Lied 661. En dan daaraan gelijk 815. Vul dit huis met uw glorie.
Yeah. Ik ben bang dat ik ze breek anders. En ik heb nog een vraag aan de leiders van het helftal. Hoe heeft de VAR jullie geholpen? Want ik volg dat vrouwenvoetbal wat, maar sommige beslissingen van die VAR, daar kun je op schieten. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan nu deze dienst bij de Heer brengen. Daarna lees ik Openbaring 5. Dan mag de muziekgroep ons nog begeleiden met opwekking 47. Dan hou ik de preek. En daarna zeg ik het wel weer verder. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw. We danken u voor uw heerlijkheid. We danken u voor uw koningschap. En we willen u vragen, Heere, vanmorgen in ons midden te zijn, zoals we ook uitgezongen hebben en u groot gemaakt hebben. Een psalm. In het Oude Testament doe dat ook. Dan heb je steeds het refrein, loof de Heere om zijn goedertierenheid. Heere, allereerst een gebed voor alle zieken en ook voor die voorganger, wiens naam ik alweer kwijt ben. Maar dat is inderdaad een aanval op ons. Die gedachte kreeg ik toen ik hier gewoon vooraan zat en onze broeder de afkondigingen deed. Dit is iets zo enorm ingrijpend dat we in Jezus' naam de Satan mogen wegsturen, wat we nu van afstand doen. Overwinning claimen, genezing en een broeder weer in staat stellen de vreugde van zijn hart en de roeping die u hem gegeven hebt uit te oefenen. Bescherm hem met die bloed, o God, het bloed van het Lam. En laat de Satan wijken, maar deze leeuw met een kunstgebit, hij is volkomen verslagen. En in Jezus' naam moet hij er vandoor met zijn staart tussen zijn poten. Heere, wilt u met de verdere zieken zijn, genezen, rouwdragende, wees aanwezig met uw genade, met uw heil, met uw troostende goedheid. Wil de dienst zegenen, wil ons een open hart geven. En wil ons, o Heere, voeden met uw woord in Jezus' naam. Amen. Ik heb hier mijn geliefde vertaling, zie ik. De Openbaring 5 wil ik het met u over hebben vanmorgen. Het is eigenlijk een hemelvaart spreekt, maar dat maakt zoveel niet uit. Het is, ja, eigenlijk kijk ik onze broeder even aan en wist u waar ik het over ging hebben? Weet je wel, oké, nou dat is eerlijk. Want het sluit wel aan bij wat ik ga doen. Oké, nou dan is het een stukje leiding, want ik ga het dus hebben over Jezus die verhoogd is op de troon vandaag.
Revelation,
yes. Revelations 5 en dan de whole chapter. Toen zag ik degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. En ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. En deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: ween niet, wees niet verdrietig, staat hier. Want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels opendoen. Midden voor de troon tussen de 4 wezens en de oudsten zag ik een lam staan. Hij zag eruit alsof het geslacht was en had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten die van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal met wierook. Dat zijn de gebeden der heiligen. Die gebeden der heiligen komt u tegen in Openbaring 8. Daar worden ze op het brandofferaltaar met reukwerk geofferd. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en de zegels te verbreken, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen, volken en elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gebouwd, gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op de aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 × 10.000, 1.000 × 1.000. En met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde, in de zee en alles wat er iedereen en alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komt de dank, de eer en de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De 4 wezens antwoorden amen en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Nou, dat is een schriftlezing. Ik ga niet elk detail na, want dan zitten we morgenochtend nog. Dat is ook de bedoeling niet. Maar ik wil nog graag vragen of de muziekgroep ons wil inleiden in het zingen van opwekking 47. En dan zal ik proberen de preek door te geven.
Thank you.
Dank jullie wel. Mag ik vragen, na de preek, dan kunnen jullie zo gewoon weer naar voren komen met opwekking 70 en dan even blijven staan. Als dat gedaan is, dan ga ik danken en dan zingen we het slotlied. Dus dan kunt u een wandeling besparen. We worden ook al een dagje ouder. Ja, geldt niet voor jou. Jij gaat mijn massen helpen of wat dan ook. Fijn aanwezig te zijn, broeders en zusters. Dat we dat laatste lied zongen, daar zijn 3 coupletten van, misschien weet u dat, u kunt het ook op Google wel vinden. Maar de vrouw van die componist die heeft, heeft die tekst geschreven, want ze zette een kind op de wereld. En ze was bang voor de toekomst van dat kind. Wat voor wereld komt hij terecht? Dat is de achtergrond van dit lied. En dan, toen op een gegeven moment, toen was de opstand in een kwestie, because he lives. Jesus is risen from the dead. I'm not afraid of tomorrow. Dat is de achtergrond van dit lied. Heel mooi. We zingen het met het mannenkoor en dan doen we er nog het een en ander achteraan. Daar hebben we wat moeten studeren met Bert Mol, want dat, voordat hij er dat in had zoals hij wilde dat wij dat moesten doen. Ja, zo gaat het op een mannenkoor. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van Christus. We hebben christelijke feestdagen. Kerst. Nou, ik heb het idee dat we na de vakantie al met de voorbereidingen voor kerst zo'n beetje beginnen. Pinksteren. Nou, heel 2 dagen, daar doen we ook nog wel wat aan. Vulling met de Heilige Geest. Heerlijk. Uiteraard Pasen. De opstanding van Christus. Feest. Daarvoor Goede Vrijdag. Dat is een hele goede combinatie. En dan hebben we het over de kruisiging van Christus. En de 3-urige duisternis. En dan hemelvaart. Dat doen we op een donderdag. Dat doen we er zo'n dagje tussendoor. Hebben we een lang weekend. Pakken we 1 kerkdienstje. En dan gaan we naar de shop. Ik zeg het een beetje plastisch. Maar het is een beetje een ondergeschoven kind. Nu, daar ging, dacht ik over na toen ik deze preek voor vragen. Dat is een vrijgemaakte christelijk-gereformeerde kerk of een christelijk-gereformeerde vrijgemaakte kerk. Maar net wat u wilt. En dat ik deze preek daar gehouden heb. Want het gaat over de troonbestijging van Christus. Christus aanvaardt zijn koningschap. Het is belangrijk. En ik wil deze preek proberen u daar een beetje te van overtuigen, als ik zo vrij mag zijn. En dan ga ik Openbaring wat nalopen en toepassen. Ik zei al, ik doe niet alles. Want het is een heel rijk hoofdstuk. Even een stukje tekstomgeving. Openbaring 4 en 5 horen bij elkaar. Dat zou je eigenlijk geen hoofdstuk van kunnen maken. En Johannes krijgt een inkijkje in de hemel. Hij mag op visite. Hij is vervolgens overweldigd door de heerlijkheid die hij daaraan neemt, die hij waarneemt. Een troon, iemand erop, ik kan niet zien wie. Regenbogen voor om de troon, met smaragden en van die groene edelstenen en een weerkaatsing op een glazen zee van helder kristal. En dan zijn er 4 levende wezens, dat zijn serafs of cherubijnen, engelen dus. En die vliegen rondom die troon en die stemmen, die aanbidden en stemmen in met de lofprijzing van, ja, anderen. Oudsten engelen die lofprijzen. En dan die iemand op de troon, die kan Johannes niet zien. Die is verborgen in een ontoegankelijk licht. God kan niet door iemand worden aanschouwd, want dat overleef je niet. Ook Johannes niet. Een vergelijkend hoofdstuk is hier Jesaja 6, de engel van de Here, de OT-verschijning van de heiland. En Johannes blijft niks anders over dan dat hele visioen maar te beschrijven door middel van edelstenen, juwelen, blinkend als kristal, rode, groene, gele. Het wordt een kleurenspel, het is onvoorstelbaar. Maar dan ziet Johannes wel een uitgestrekte rechterhand vanaf die troon. En op die rechterhand, daar zit een boekrol, die is van binnen en buiten, staat hier eigenlijk, is het een vorm van een Romeins testament. Dan binnen staat de tekst en aan het eind staan de handtekeningen van de getuigen en die zijn verzegeld. Maar hier zitten er 7 zegels op. 7 zegels verzegeld. En als de boekrol wordt verbroken en je doet dat zegel voor zegel, dan wordt er telkens een stukje inhoud van die boekrol prijsgegeven. Nou, en dan volgt er een oproep, want die boekrol moet openen, maar wie zal dat nou doen? Onder de aarde, boven de aarde, op de aarde. Men ziet dat spul in 3 delen, hè? Dat weet u waarschijnlijk wel. Onder de aarde is de zee, de aarde is plat, als een pannenkoek. En daar wonen mensen en boven de aarde heb je de strijd in de hemelse gewesten, de engelen. Zo ziet men, dat is een Bijbels wereldbeeld. Moet je niet gaan zeggen, dat klopt niet met de evolutie en wat we nou zien. Dat is allemaal onzin. Want zo keken ze er toen tegenaan. En de Bijbel is geen wetenschappelijk boek, maar de openbaring van Gods wil. Maar wie gaat die boekrol nou openen? Wie is gekwalificeerd? Wie heeft een diploma? De kwaliteit, de vergunning. Wie mag de inhoud lezen? Maar die ook, want dat hoort erbij, verwerkelijken. Iedereen mag zich melden. Johannes mag zich melden. Engelen mogen zich melden. Verheerlijkte gelovigen mogen zich melden. U bent vrij om te solliciteren, zou je kunnen zeggen. En er is niemand die dat kan, die dat mag en die dat doet. Want men weet heel goed dat ze geen vergunning, geen kwaliteit hebben, geen vrijmoedigheid, geen exousia, almacht. Want daar gaat het om. Het moet verdiend zijn. Die boekrol te mogen openen. Maar hij zal wel open moeten. Het is van levensbelang. Dus gaat de apostel huilen, tranen met tuiten. En dan plotseling wordt hij op iemand gewezen. En ik heb de indruk dat Johannes dat lam staande als geslacht. Met een wond van oor tot oor, want dat is ritueel slachten. Volkomen in al die pracht en praal over het hoofd heeft gezien. En toch is dat lam, het hele boek Openbaring, de kern van het hemelstroonvisioen. Daar staat iemand, een lam. Het uiterlijk van een paaslam dat ritueel is geofferd. En dat paaslam, zegt de engel, ween niet, dat is de leeuw uit de stam van Juda, uit de koningsstam. En hij alleen, heeft volledige autoriteit de zegels van de boekrol te verbreken, af te rollen, te lezen en werkelijk te maken. Dus mijn thema, het lam staande als geslacht, is in de hemel de vorst op de troon van David. Dat is mijn thema. 3 gedachten, een paaslam als leeuw van Juda, het lam dat de zegels verbreekt en het boekrol gaat afrollen, het lam als koning in de hemel. Nou, een paaslam als leeuw van Juda. Johannes wordt gelezen, wee niet, kijk, het paaslam, het staat daar in het centrum van het troonvisioen als geslacht. En Johannes had hem helemaal niet gezien in al die juwelenkleuren en kleurenspel en engelen en gezang en lofprijzing en noem maar op. Het vormt een beetje een dissonant met zijn omgeving. Een omgeving van louter heerlijkheid en dan staat er een lam als geslacht. Maar het is niet dood. Het leeft. Het vormt het centrum van dat hele troonvisioen. En je moet goed kijken. Je moet opletten. Je moet een bril opzetten om het te zien. Want dat lam is de leeuw van Juda, de koning. Maar ja, zijn verschijning hier is volkomen in tegenstelling met de verschijning die Johannes in Openbaring 1 te zien kreeg. Daar werd Jezus de priester wandelen tussen de 7 gouden kandelaren. Broeders en zusters, daar viel Johannes als dood aan zijn voeten. En op deze manier heeft het verschijnen nu een doel. Openbaring toont de overwinning van het lam. Hij heeft namelijk niet overwonnen door geweld, door oorlog. Hij heeft overwonnen door zich te laten slachten. Paulus zegt dit in 1 Korinthe, zo u wilt, 5, 7 en 8. Ons paaslam is geslacht. Oh. Daarom mag je feest vieren. Hij is gestorven, plaatsvervangend in onze plaats. En dan zegt de apostel, ja, als het daarbij gebleven was, dan was het niet af geweest. Hij is wel gestorven, maar hij is opgestaan en hij leeft. Nadat hij de vloek van de zonde heeft gedragen, staat hij levend in het centrum van Openbaring. Hij leeft. En weet u, broeders en zusters, als Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan konden we ons geloof van de kapstok hangen. Had het geen enkele zin. Jezus leeft en daarom heeft geloven zin. Anders niet. Nou, zover waren we dan met Pasen gekomen. Maar nu, als we al die feestdagen hebben gehad, en dan zijn we op weg naar de kerst en het begin van de advent, van de lijdenstijd, dan begint het kerkelijk jaar opnieuw, misschien weet u dat wel. Nu, hoe verder? Jezus is niet op aarde. Johannes ziet hem wandelen tussen de 7 gouden kandelaren. Maar nu is hij een beetje weggemoffeld. Een lam. Ja ho! De leeuw. De leeuw van Juda. Wat is er gebeurd? Wat is hier gebeurd? Nou, dat legt Petrus uit in Handelingen 2. En David heeft in een van zijn psalmen uitgelegd, de zoon van hem zou op zijn troon zitten, een zoon uit zijn lichaam. Dat was in de voorvervulling Salomo. En hier is door middel van Petrus die profetie op hemelvaart betrokken. Christus is niet achtergelaten dood in het dodenrijk of zoiets. De dood heeft hem niet overwonnen, niet vast kunnen houden. Er is een leeg graf. En aan Petrus, die gebruikt dat Pinkstergebeuren, dat zegt hij ook, in zijn Pinksterpreek. En die houdt hij nadat men gezegd heeft, nou ze zijn daar zo dronken, dat is een toren. Kom nou. Ze zijn vol zoete wijn. En dan Petrus wijst op Joël. En dan zegt hij, omdat Jezus uitermate is verhoogd en plaats heeft gekregen, is gaan zitten aan de rechterhand van God in de hoge. Daarom heeft hij uitgestort wat u nu ziet en hoort. Uitermate verhoogd. De hoorden moeten daarom, wij moeten het daarom zeker weten. Jezus die door hen gekruisigd is tot Here en tot Christus is hij gemaakt, de gezalfde. Kijk, zo ziet Johannes hem in het verschijningsvisioen. Nu gewoon even toepassen wat er is gebeurd. Nou, u kent de geschiedenis. 11 apostelen op een berg, het is waarschijnlijk de Olijfberg. Staan daar, weten wat er gebeuren gaat. En die zien Jezus vertrekken. Die zien Jezus vertrekken. En een wolk, dat is de Shenina, dat is de wolk die ook bedekte op de berg der verheerlijking. Dat is dezelfde wolk. Onttrekt hem aan hun ogen. Nou, ik hoef daar verder niet op in te gaan. Dat gelooft u allemaal en ik geloof het ook. En we weten in ieder geval dat er nu een mens in de hemel is en dat deze mens de eerstgeboren is uit de doden. En dat is de verzekering van 2 zaken. Ten eerste, wij staan een keer op uit de dood. Ten tweede, we worden verheerlijkt. na die opstanding. En eigenlijk is er nog een derde punt, en als goede bonder heb ik altijd nog een derde punt. Is, we zijn nu al verheerlijk met Christus. Dat hebt u wel eens in Romeinen gelezen, hè? Dat u geroepen bent, gerechtvaardigd bent, bestemd bent, verheerlijk bent. Hier volgen we niet Calvijn in zijn vertaling, want die vertaalt die toekomende tijd met een verleden tijd. Maar het is daar een toekomende tijd. Het is een verheerlijkt zijn nu. Het staat daar in een aoristusvorm. Het staat daar zo dat de rechtvaardiging, de roeping, de bestemming, de verzoening, even noem het maar op, gelijk staat aan de verheerlijking in de hemel. En dat houdt in dat we staan in de genade. Ik heb dat vaker uitgelegd en dat is heel belangrijk dat u dat meeneemt, steeds weer. U staat verheerlijk aangenomen in de geliefde, verheerlijk nu al in zijn ogen in de hemel. Dat weet u toch? Nou, als u dat weet, is er overwinning. En die overwinning is een geloofsoverwinning. Het lam dat de zegels verbreekt. De boekrol afrolt, ons tweede punt. Nou, op die uitgestrekte rechterhand van degene die op de troon zit, God de Vader, dus je kunt hem wel niet zien, maar die hand ziet je, Johannes wel, ligt aan die boekrol. Aan de binnenkant staat tekst, aan de buitenkant staat tekst, dat zijn dan die handtekeningen van de getuigen. Tenminste, zo vat ik het op. Ik geef alleen mijn eigen mening, maar weer, als u hier commentaren over na gaat lezen, dan kun je beter een paar dagen vooruit trekken. Ik heb dat wel gedaan, maar dan zijn er een heleboel meningen. Het lam heeft overwonnen, hebben we gezien. En over het vervolg van openbaring laat de gevolgen zien van die overwinning. En de opening van de zegels, de intensivering van de oordelen. En als je dus het boek Openbaring doorleest, dan zie je dus de bazuinen, de zeven bazuinen. En de zeven schalen en dan is de toren van God de gramschap voorbij, die overlappen elkaar. Goed, dat ook terzijde. Ik sluit nu even mijn mond, want anders ga ik erover spreken en dat doen we even niet. Wat is nou de inhoud, daar gaat het vanmorgen om die boekrol. Er is weer een schala van uitleggingen. En ik laat ze mooi achterwege. Ik geef alleen, lijkt eigenwijs, maar ik doe het met opzet, gewoon mijn eigen opvatting weer zoals ik die heb ontdekt en geleerd. In het boek Openbaring wordt een paar keer gesproken over een boek. Wat voor boek is dat? Dat vraag ik eens aan u. Weet u dat, wat voor boek dat is? Juist! Nou, dit is ook het boek des levens. Dit is de opvolger van wat de vrouw van Nabal, Abigail was dat toch? Ja, in mijn hoofd. Nou ja, want ik ben het even kwijt nu. En die komt bij David met allerlei voedsel en beloning. En dan zegt ze, uw koningschap is zeker in de buidel van het leven. Nou, de achtergrond van het boek des levens is een herderstas. Vandaar dat Jezus in Openbaring 7 als een herder de gemeente leidt, laat ik het zo maar zeggen. En in die herderstas had hij daar een boekhouding voor de schapen. Ik was op een gegeven moment vroeger bij een boer, die was voorzitter van de kerkenraad in Joure toen. Hij is al overleden. En toen kwam ik daar een keer op bezoek. En toen was hij bezig met de koeienboekhouding. Ze hebben de koeien dan ook al een boekhouding. Ja, zei hij, kijk maar mee. Nou, ik meekijken. Ja hoor, elk beestje stond er met nummer, naam en toenaam stond hij erin. En alle kalveren die ze gekregen hadden, stonden erbij. En een grote, ja, geslachtsregister zou je kunnen zeggen. Nou, dat is nou ook wat het boek des levens inhoudt. Die herders die hadden voor elk schaap een steentje. Ze gingen de schapen niet tellen. Nee, als er één weg was, gooiden ze een steentje uit de tas. Dus dan stelden ze de stenen. Het is wel handig, hè? En dan wisten ze precies hoeveel schapen ze hadden. Nou, het boek des levens is de burgerlijke stand van het hemels Jeruzalem. En u staat erin. U staat er, wordt erin geschreven als u wordt geboren. U kunt zich zelf niet uithalen wie dat wel kan, is God zelf. En die krast soms mensen uit het boek des levens als ze met geen mogelijkheid willen geloven dat Jezus hun Messias is. Mozes wil eruit gekrast worden ten behoeve van het volk Israël. Delg mij dan uit uw boek, staat er dan. Nou, dat kan dus niet, want geen mens kan voor een mens voldoen. Staat er nog in een catechismusvraag ook. En de gelovige mag zich koesteren. Dat zijn bestemming vaststaat in het boek des levens. Wanneer gaat het open, dat boek des levens? Nou, het is het boek des levens des lands. En het wordt opengedaan in Openbaring 20 en in Matthäus 25 bij het laatste oordeel. En dan is het geen oordeelsboek, maar dan is het een laatste check. Want Jezus heeft toch de schapen en of geiten gezegd, gaat in het koninkrijk der hemelen. Het is bereid vanaf de grondlegging der wereld af. Daar laat ik het nu ook even bij, want daar kan ik ook wel een verhaal over vertellen, maar dat doe ik ook niet. En dan wordt er gecheckt wie er in dat boek des levens staan. En die check is eigenlijk niet om dat te controleren, maar dat is eigenlijk om te controleren dat de bokken aan de linkerkant van de troon terecht aan die linkerkant staan. Zo werkt dat boek. Nou, het lam mag de boekrol aannemen en afrollen. Hij is overwinnaar. En die overwinning heeft alles te maken met zijn opstijgen naar de hemel. Hij is overwinnaar. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij regeert op Davids troon. Hij zegt maar gewoon hoe ik het geloof. En het boek Openbaring, en dat zal ik in kort zeggen, daar ga ik verder ook niet op in. Dat is in grote instantie het oordeel over Jeruzalem, het ongelovige Jodendom in 70 na Christus. Tot de helft van Openbaring, Openbaring 19. Want dan krijg je de bruiloft van het lam. En dan daarna krijg je nog die laatste oorlog, wat het beest en de valse profeet in de hel gaan. En dan krijg je het Nieuwe Jeruzalem. En als je dus het begrip bruid en de gemeente als bruid, want dat is het pact, dan moet je nagaan dat er drie fases zijn. Je hebt eerst een verloving en een huwelijkscontract en dan de trouw. En de trouw vindt plaats in Openbaring 21. En dan ben ik alweer aan het preken over de Openbaring. Dat wil ik helemaal niet. Goed, we gaan verder met de preek hier. Jezus zit op de troon en dat geeft een levende hoop. Wat is dat dan, een levende hoop? Tegenwoordig zeggen de wereld tegen ons, de christenen ook weer, die hebben een doekje van bloed. Hè? Zo vanuit het Westen, weet je wel. Nee, we geloven wel in het gestorte bloed, maar we hebben geen doekjes voor bloed. Waaruit bestaat die levende hoop, broeders en zusters? Nou, dat is voor die voorganger die wij net noemden een hele grote zekerheid. Want hij leeft nu in de heerlijkheid en dat doen wij ook. En de Satan moet weg. Hij heeft er niks te zoeken. Hij valt wel aan, maar hij mag het helemaal niet. Hij is een verslagen vijand. En dan moeten we hem onder zijn vreselijke neus wrijven. De heerlijkheid komt ook. Dat is de strijd die wij nu hebben. Ja, maar wat heb ik er dan nou aan? Nou, in ieder geval dit. Dat de strijd, de Satan, de rouw, de ziekte, de pijn, de aanvallen, niet het laatste woord hebben. Maar het laatste woord is aan de levende hoop. Nou, luister naar een paar versen uit Romeinen 5. Openbaring 5, 9, 10 en 12. Ik werk ze verder niet uit. U bent het waard het boek te nemen, de zegels te openen, want u bent geslacht en ik heb u. En u hebt hen staat er vijf. Ik volg een andere codex. Voor God gekocht met uw bloed. U hebt hem, en dat zijn wij. Want zo doe ik ze vader de engelen, dat hoeft niet. U hebt hem gemaakt voor onze God tot een koninkrijk van priesters. We zullen over de aarde regeren. Het lam dat geslacht is, is waard ontvangen. De kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid, de lof. Oh, ziet u nu, broeders en zusters, de overeenkomst met wat Petrus in zijn prekers op Pinksteren zegt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd, heeft God uitermate verhoogd en tot heren en tot gezalfde gemaakt. Hij heeft plaatsgenomen op Davids troon. Dezelfde trouwens als Johannes ziet in het visioen van het lam die daar staat in het midden van de troon als geslacht. En Petrus laat weten dat hij heeft plaatsgenomen op de troon. En vandaar, vanaf die troon, worden de zegels verbroken. En dat is het koningschap van Christus. Er is meer, maar dat laat ik wijselijk zitten, want dan krijgen we een discussie over het vrederijk en daar ben ik hier niet op uit. Daar mag iedereen over denken zoals hij dat wil. Ik heb ook een opvatting. En als men hem wil weten, wil ik hem best uitleggen, maar ik doe het nu niet. Stukje toepassing. Naar u toe. Staat u in het boek des levens? I want to see fingers. Wie staat er in het boek des levens? Allemaal, hè? Ja, we staan in het boek des levens. Nou, dat is wel belangrijk, hoor. Want als de troon van het oordeel in Openbaring 20, volgens mij staat dat beestje op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want anders dan kun je er niet voor staan in, een lichaam dat verheerlijkt is. Ik probeer het zo logisch mogelijk te begrijpen. Matteüs 25 laat zien wat die meeste broeders en ook die anderen links van de troon, die worden geoordeeld over hetgeen in de boeken staat, staat er dan. En degenen die rechts staan worden hartelijk uitgenodigd om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Nou, wil u wel geloven, broeders en zusters, dat ik sta te trappelen van ongeduld? En ik heb de indruk dat aan het boek des levens, nou, dat heb ik ook al gezegd, wordt nagegaan. Ja, niet of u er helemaal in staat, maar of degenen die links staan, terecht links staan. Wees gerust. Een mens wordt door God bewaard. Dat is de zegen van het koningschap van Christus. Vandaar mijn vraag. Nou, u staat er toch wel in, want zonder gaat het echt niet. En dan mag u zeker zijn, ik ben opnieuw geboren. U bent opnieuw geboren en dat bent u als uw hartelijk geloof, want dat kan niet nalaten om dat te zeggen, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik zal het die kant ook nog even in het Engels zeggen. You are born again if you believe that Jesus is the Son of God. And if you believe that, you're born out of God. 1 John is the letter who says that. I think in chapter 5. Ja, nou dat hemels Jeruzalem wil ik ook nog wel even wat over zeggen. Ik ga een beetje toepassen maar, denk ik. Het lam als koning in de hemel. Dat is mijn laatste punt. En ik mag aan het slot van deze preek nog even terugkomen. Jezus koning. Hij wordt het niet. Hij is het op dit moment. Die zekerheid biedt Jezus zelf als hij van de berg opstijgt en zijn apostelen zegent. Dat zij hem door een wolk, dat is die wolk van de heerlijkheidswolk, de heerlijkheid des Heren, die ook op de tempel in Jeruzalem neerdaalt en later in Ezekiel wordt weggehaald. Dat is die wolk. Niet zomaar een wolkje, daar hebben we de zat van. Zakje ook doorheen. Vliegtuig vliegt er zo doorheen. Nee, dat is de heerlijkheid des Heren. Dat is die wolk. Die Jezus aan het hoog onttrekt. En heerlijk als triomfator binnenleidt. En dan vindt er een strijd plaats in de hemel. En dan wordt Satan door Michael in zijn lurven bij zijn kop en staart gepakt en er uit de hemel uitgesmeten. Ziezo, dat is af. En dan doet hij nog wel net of hij overwinnaar is. Maar zoals ik al zei, hij is een leeuw met een kunstgebit. Maar wat is Jezus nou aan het doen, broeders en zusters? in de hemel. Ik kan een heleboel dingen zeggen, maar ik wil het op een gegeven moment even toespitsen. Hij is bezig het nieuw Jeruzalem te bouwen. En iedere gelovige wordt toegevoegd aan dat nieuw Jeruzalem. Ja, het nieuw Jeruzalem is de gemeente, dat staat in Openbaring 21. Toegevoegd als een levende steen in het nieuw Jeruzalem. En dan moet u zelf die beschrijving maar eens lezen, want dan kom je al die edelstenen weer tegen die we ook in hoofdstuk 5 hebben gezien en 4. Jezus bouwt het nieuw Jeruzalem. Hij doet het door de prediking van het evangelie. Dat is allemaal helemaal waar. Maar hij krijgt meer eer als Mozes, de dienstknecht in het Oude Testament, die de tabernakel bouwt. Dat staat er in Hebreeën. Dat is een overtreffende trap. Want die tempel is de gemeente, daar wordt dus nieuw aan gebouwd. Ja, maar hoe dan? Weet je, Jezus wil zo graag dat u een levende steen wordt, en je levende steen bent, en een levende steen als een levende steen acteert. U bent bestemd ergens voor. Als Gods grote daden mag u verkondigen. En niet alleen hier in die kerkzaal met het zingen, want dat is makkelijk. Nee, op het treinstation. Ja, hoe doet u dat dan? Nou, ik heb het idee soms. Hoe doe je dat dan? Ik zal u zeggen hoe ik het zelf probeer te doen. Ik probeer een antenne te ontwikkelen. Een soort geestelijke voelspriet. En er daarin te springen met een woord, als ik geloof dat er een openheid is. Daar bid ik voor. Dat mag u ook doen. En ik ben bereid dat God mijn mond gebruikt om het te vertellen. En zo bouwt hij het hemels Jeruzalem. En dan komen er ook kansen. Ik kwam één keer een groep jongeren tegen. Ik liep door de jongeren die s'avonds wel een rondje om het in beweging te blijven. Dat is ook goed voor mijn rug. En die hadden zo'n liedje op. En je hebt tegenwoordig heb je overal van die kopten en telefoons en weet ik niet wat. En allemaal nou, die muziek, ik wacht daar een beetje van, maar goed, dat is weer een andere vrouw. En die hoorde een lied en dat brulde uit, I am a child of Satan. Nou, dat is lekker. Heb ik ze staande gehouden. Ze zijn jullie een kind van Satan? Wat is dat dan? Nou, dat zing je net. You are a child of Satan. Zeg eens volgens mijn Engels, ik spreek het een beetje, dan is dat ben je een kind van Satan. Weet je dan waar je naartoe gaat? Wat dan? Dan ga je naar de hel. Oeh, dat is een beetje stil van. Zeg maar, er is een andere weg. En dat is het bloed van Jezus en het kruis. Ik heb in het kort het evangelie uitgelegd en ze laten gaan. Wat zal het uithalen? Ik las zaterdag het Nederlands Dagblad, ik heb die krant één keer per zaterdag papier. En daar stond een artikel in, een interview met een misdaadjournalist. Kerk vond hij wel leuk. Hij deed de preekvoorziening nog van de vrijgemaakte kerk, daar hoorde hij nog bij. Maar toen de drie eenheid van God een keer in een preek ter sprake kwam, of in de Alpha-cursus, die had hij ook nog gegeven. Toen knapte het af. En dat was niet te verklaren. Nou, ik heb hem niet de drie eenheid uitgelegd. Trouwens, dat kan ik helemaal niet, want ik kan het ook niet verklaren. Ik zeg, jij bent zeker dat God er niet is, omdat het niet kan. Nou, en je hebt zoveel jaar geloofd en bent afgehaakt. Je snapt de drie eenheid niet. Ik zeg, nou, ik ben theoloog, ik ben dominee, ik ben al vanaf mijn 37e jaar zo'n beetje aan de voorrang het preken, en ik heb de drie eenheid nog nooit gesnapt, maar ik geloof hem wel. Toen heb ik hem laten zien uit de Bijbel dat de Vader God is, de Zoon God is en de Heilige Geest God is, en verder kom ik ook niet. En vandaar heb ik me gewezen op de opstanding, ik heb hem een mail gestuurd. aan hem opgeroepen om te geloven. En meer kan ik ook niet doen. Nou, zulke dingen bedoel ik, broeders en zusters. Naar uw mogelijkheden. Soms zet ik wat op Facebook en dan gaat oren en zien vergaat je ook. Want als je het daar hebt over de eeuwige straf, berg je dan. Dat was echt, dat werd toen een keer te gek. Dat was beledigend, daar ben ik ook gestopt. Oh, weten de theologen het weer? Hebben ze het Grieks weer door? Ja, wel aardig, ja. Ik snap het wel aardig, dat Grieks. Het Griekse woord voor eeuwig kan tijd betekenen. Maar als het op God wordt toegepast, moet het eeuwig betekenen. Dat is zo simpel als wat. Maar we gaan even de preek afhouden. De tempel wordt dus gebouwd door het getuigenis en door uw getuigenis. Broeders en zusters, weten wij? Soms zeggen ze wel, laat er maar iemand terugkomen om dat te vertellen. Nou, dat wil de rijke man ook wel in de gelijkenis. Dat stuurt Lazarus nog even, dan snappen ze het wel. Wat zei Abraham toe? Ze hebben Mozes en de profeten, en als ze die niet snappen, dan zullen ze er ook nooit aan beginnen. Het koninkrijk wordt door aardse gemeenteleden opgebouwd. En dat doen ze door een getuigenis. Abraham zei tegen je rijk in de pijn en de vlam, jouw vijf broers hebben de schrift en die zullen ze moeten gaan geloven. Paulus en de apostelen brengen het evangelie van Gods genade en Gods koninkrijk. En dat bestaat uit de verkondiging van de hele Bijbel. Jezus regeert op dit moment door de schriften. Hij is onze advocaat in de hemel. Hij bidt voor ons. En Openbaring 20, vers 4 tot 6, ik ga het verder niet uitwerken, geeft een goed beeld. Martelaren worden daar levend, ontvangen nieuw leven. Sommigen zeggen een opstanding, vind ik ook prima. En die geregeerden, in ieder geval heb ik het idee, als ik Openbaring 20 goed begrijp, en wie ben ik? Nu. Er zit meer aan vast, maar daar moet ik er eens over preken. En misschien is het beter om dat gewoon niet te doen. Waar ik nu mee wil eindigen. Dat alle ziekte, zonde, dood is overwonnen. En dat wij in die overwinning mogen staan. Moeten we voorzichtig wezen, alle ziekte wordt niet genezen. Ik heb een nicht van 41 met drie jonge kinderen die jaren geleden aan kanker is overleden. Nou, ik heb God aangelopen, dat is een waterstroom voor haar genezing. Maar ze is niet genezen. Haar moeder wel. Die had ook kanker. Bestralingen. Toen ben ik daarheen gegaan met mijn oudste broer. Zeg, mag ik jullie bidden? Die schrokken zich het apenzuur. Want ik joeg de ziekte weg in Jezus' naam. Dat mag toch? Weg ermee! Satan mag ziek, God niet. En zo gebeden om genezing. Ze heeft het paadje gelopen. Ze is volledig genezen verklaard. Dank u wel, Heer. Ik ben maar een doorgeefluikje, heel kleintje. Nou, zo mogen wij dat ook zijn. Maar één keer dan kwam Jezus weer. En dan wordt alle ziekte, zonde, dood, rouw en toestand en strijd en moeite voor altijd overwonnen. En dan geeft hij het koninkrijk aan de Vader terug. Nou, broeders en zusters, Openbaring 70. Amen. Openbaring 70, opwekking 70. Dan heb ik nog meer boeken Openbaring te lezen. Dan denk ik, ik heb er nu al bijna genoeg van. Maar het is een mooi boek. Echt waar. Ik heb er 4 jaar aan mijn leven, van mijn leven aan besteed. Dus. Psalm 8 in een andere zetting. We gaan samen danken. Daarna in een voorspel kan de collecte worden ingezameld. En daarna zingen we ons slotlied. Dat doen we staande met opwekking 125. En mag ik u zegenen. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw. We danken u voor de boodschap. We danken u voor de vrijmoedigheid. We danken u voor uw liefde. We danken u voor de bemoediging, ook de vermaning, die zat er ook in. We danken u, Heer, dat u, en niet Satan, niet de boze, en niet de zonde, en niet de dodelijk, het laatste woord heeft. Maar dat u dat hebt. En dat u terugkomt, en ik geloof erg vlug. En dat u op een gegeven moment een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hebt gemaakt. En dat die nieuw Jeruzalem neerdaalt vanaf de hemel. En dat we eeuwig met u zullen zijn. Liever vandaag als morgen, heren, maar het is aan u. Kom spoedig en één ding willen we nog vragen. U hebt beloofd voordat u dat doet, dat u uw volk Israël tot geloof brengt. En daar bidden we dan om. Wil ons zo veilig thuis brengen en dank voor deze samenkomst. Om Jezus wil. Amen. Nou, kijk dan maar naar de hemel, verheft uw hart en tot God ontvangt de zegen van de Heer, want de Heer zegent u, behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten, hij vestigt zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. Het is de vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen. Amen.